Zwammerdam.
Goedemorgen en fijn dat u luistert naar Radio Zwammerdam. In 2015 hebben de Verenigde Naties de Sustainable Development Goals opgesteld. Van deze doelen is punt 12 zorgen voor een duurzame consumptie- en productiepatronen. De derde doelstelling van deze doelstelling is het halveren van de wereldwijde voedselverspilling op het niveau van de detailhandel en de consument. En het verminderen van voedselverliezen in de productie- en bevoorradingsketens tegen 2030. Halveren klinkt heel ambitieus, maar waarom is de Verenigde Naties gebrand om voedselverspilling te reduceren? En wat heeft voedselverspilling te maken met duurzame ontwikkeling? Hierover spreken we vandaag met Martijntje Vollebrecht. Martijntje is onderzoeker bij Wageningen Food and Bio-Based Research en heeft expertise in voedselverspilling. Later in deze uitzending spreken we met Marijn Koops. Marijn Koops werkt als accountspecialist bij Too Good To Go, een platform dat de uitwisseling van producten faciliteert wanneer ze bijna worden weggegooid. Met hem zullen we bespreken hoe Too Good To Go dit probeert waar te maken en hoe dit past binnen de Sustainable Development Goals. Daarover later meer. Naast mij aan tafel zit Tabe Bakker. Hij is een van de nieuwe redacteuren van Radio Zwammerdam en is vandaag mijn medepresentator.
Goeiedag.
Hallo. En ook is Nicole Kaandorp aanwezig als columnist. Fijn dat jullie allemaal zijn. Voordat we in gesprek gaan met Martijntje, heb ik nog een vraag voor jou, Tabe. Gooi jij wel eens eten weg?
Ik gooi zeker wel eens eten weg. Ook altijd ten spijt en zo. Ik vind dat niet leuk. Meestal bewaar ik dan Tupperwares en zo. Meestal eigenlijk vergeet ik dat ik het eten had. Dan ik heb nog een brood liggen van vorige week. Ja, dan moet dat wel weg. Jammer, want je had hier allemaal iemand anders blij mee kunnen maken natuurlijk.
Ja, en schaam je daar dan voor? Of hoe kijk je daar zelf tegenaan?
Ja, ik schaam me dan wel een beetje. Maar het is ook niet de meest productieve emotie op dat moment. Tuurlijk, het is vervelend. Maar ik lig er niet wakker van.
Ja, nee, ik denk dat heel veel mensen er ook zo naar kijken. Daarover denk ik later meer. Maar voordat we daarin induiken, Martijntje. Wat verstaan wij precies onder voedselverspilling als we het erover hebben?
Ja, goede vraag. Er is een officiële definitie. Dus ja, in onderzoek gaan we daarvan uit. Echter, mensen hebben ook altijd een bepaalde perceptie bij voedselverspilling. En heel kort gezegd is het eigenlijk alle voedselproducten die we weggooien ergens in de keten die bedoeld waren voor humane consumptie en daar niet voor ingezet worden. De officiële definitie is een beetje nauwer, zou ik willen zeggen. In die zin van dat wat voedselverspilling is ook afhankelijk is van welke bestemming de weggegooide materialen krijgt. Dus in Nederland hanteren we dezelfde definitie als in Europa. En in die Europese definitie is opgenomen bijvoorbeeld als voedselproducten nog naar veevoer gaan, dan zijn ze geen verspilling. Het is eigenlijk wel zonde, want oorspronkelijk waren die producten ook voor humane consumptie bedoeld. Dus maar officieel volgens de definitie valt veevoer er buiten. Wat wel in de definitie is opgenomen, dat het om het hele voedselproduct gaat. Dus zowel de dingen die we eten, als de oneetbare delen daarvan. Die worden allemaal onder voedselverspilling geschaard, volgens de Europese definitie.
Ja, en wat voor bestemmingen hebben voedselproducten nog meer, behalve dat je ze opeet als mens?
Ja, op allerlei punten in de keten valt er product uit de voedselketen. En die krijgen verschillende bestemmingen. Als we onderaan beginnen, de meest laagwaardige bestemming is storten en lozen. Daarna komt verbranding, waarbij natuurlijk vaak ook nog energie gewonnen wordt. Daarboven staat composteren, waarbij ook het compost geproduceerd wordt en ingezet kan worden. Vergisting, dus dan komt er ook biogas vrij. En idealiter wordt het restant daarvan, het digestaat, ook weer ingezet. En daarboven komt dan veevoer of inzet voor andere toepassingen, zoals technische toepassingen bijvoorbeeld. Conversie naar humaan staat daar weer boven. Dan doe je er iets anders mee dan je misschien oorspronkelijk had bedoeld. En het topje van de ladder is dan eigenlijk donaties. Maar dan is het dus ook wel weer door mensen geconsumeerd. Dus is het automatisch geen verspilling meer.
Ja, en dan is het streven is om zo hoog mogelijk op die ladder je producten.
De ladder van Moerman.
Ja, de ladder van Moerman wordt het inderdaad genoemd. Ja, zo hoog mogelijk. En dat noemen wij dan zo hoog mogelijke verwaarding. Dat is het ideaal. Maar het beste is natuurlijk om het te voorkomen en te reduceren.
Ja, oké, duidelijk.
Ladder van Moerman, is dat een vakterm?
Ja, dat is eigenlijk wat al besproken werd. Op welke manier je het verwaart.
Ja.
En ik was eigenlijk enkele weken geleden bij Nijssen. En daar vond ik het ook echt wel mooi om te zien. Ik weet niet of je met Nijssen bent bekend.
Ja, Nijssen is een van de bedrijven die van producten die uit de voedselketen valt nog hoogwaardige bestemmingen voor ontwikkelt en probeert te vinden.
Dus daar gaan de oude broden naartoe en die worden opgedraaid tot korrels voor de varkens bijvoorbeeld.
Okay. Ja, bijvoorbeeld. En, overigens is die ladder van Moerman, wat we vaak gebruiken. Hij bestaat ook al heel erg lang. Je kunt wel discussiëren of de volgorde, zoals ik die net schets, zo moet blijven in de toekomst. We streven natuurlijk naar een meer duurzaam voedselsysteem uiteindelijk, maar we streven ook naar een circulair voedselsysteem. Dus ja, dan kan je wel wat discussies hebben over of composteren nou bijvoorbeeld op de juiste positie in de ladder staat.
Oké, duidelijk, denk ik. En ja, we hebben het nu over eten dat we weggooien of dat we dat niet een nuttig tweede bestemming krijgt. Hoeveel, volgens die definitie die net omschreef, hoeveel eten gooi je dan precies weg in Nederland?
Ja, goede vraag. Ik noemde al net in het begin dat we hebben een Europese definitie. Impliceert misschien ook dat er een Nederlandse definitie is. In het verleden, we zijn in Nederland al heel lang bezig met in kaart brengen wat omvang eigenlijk is. En als we de definitie hanteren zoals Europa die graag wil zien, dat is dus exclusief wat er naar veevoer gaat, maar wel inclusief oneetbare delen, dan komen we in Nederland uit op zo'n 160 kilogram per hoofd van de bevolking. Dus geldt voor alle individuele Nederlanders, baby's tot en met opa's en oma's, inclusief 160 kilogram per persoon per jaar.
En daar zit alle, de verspilling bij andere ketens, bij producenten al in.
Ja, dit is niet alleen wat aan het eind van de keten naar uitvalt. Dus bij consumptie buitenshuis, in restaurants en dergelijke, of bij mensen thuis en de huishoudens. Maar ja, van boeren en tuinders tot en met de consument.
Dus hier zit ook de afgekeurde dopert zit hier ook tussen. Niet alleen maar mijn brood van vanochtend.
Ja, klopt inderdaad. Wat bij verwerkers bijvoorbeeld uit de keten valt of bij boeren, voor zover het dan al geoogst is en daarna een reststroom wordt, valt hier ook onder.
En hoe komen we aan dit getal? Hoe is het tot stand gekomen?
Ja, dit getal schatten wij in op basis van allerlei gegevens die beschikbaar zijn. In Nederland zijn er een aantal databronnen die je daarvoor kan gebruiken. Nou, veevoer moet heel goed geregistreerd worden, dus dat is vrij goed te achterhalen. Maar er is ook allerlei statistiek over afvalverwerking bijvoorbeeld beschikbaar. En meer werken we naar een systeem toe waarbij we ook gegevens van de ketenschakels zelf proberen te achterhalen. Een voorbeeld daarvan is een consumentenstudie. Onder huishoudens wordt iedere 3 jaar een uitgebreide analyse gedaan van wat er bij consumenten in de kliko verdwijnt. En hebben we iedere 3 jaar dus een update van het volume wat in huishoudens wordt weggedaan.
Mm-hmm. Oké, en ja, je hebt het nu over verschil tussen huishoudens en producenten. In die Sustainable Development Goals, het doel daarvan is om het bij de consumenten te halveren, het aantal voedsel wordt weggegooid, en bij de producenten zoveel mogelijk te reduceren. Waarom wordt daar onderscheid in gemaakt? Waarom wordt niet het aantal bij de producenten ook gehalveerd?
Ja, goede vraag. Die doelstellingen zijn natuurlijk ook wel een compromis, hè, wat dan met de inspraak van diverse partijen tot stand komt. Daarnaast, in de Engelse terminologie wordt niet voedselverspilling natuurlijk gebruikt of levensmiddelenafval, als je het letterlijk zou vertalen, maar wordt het begrip food loss en waste gebruikt, waarbij food waste gedefinieerd is als aan het eind van de keten. Dus overigens niet alleen de huishoudens of in restaurants, maar het is ook bijvoorbeeld bij winkels en distributiecentra en bij de markt. Dus eigenlijk dat einddeel van de keten. En daarvoor, in Engels, is food loss dan voor het deel van de keten wat daarvoor eigenlijk plaatsvindt. Dus ja, uiteindelijk zijn die doelstellingen ook een compromis wat dan tot stand komt. Het is wel zo, in ieder geval in hoog ontwikkelde, in de westerse maatschappij, dat daar wel een aanzienlijk deel van de verliezen juist plaatsvindt aan het eind van de keten.
Dus ja, bij de consumenten thuis natuurlijk.
Ja, zeker bij de consumenten thuis. En dat mag ook zeker wel extra aandacht hebben, omdat als consumenten ook zich bewuster gedragen, krijgt dat hopelijk ook weer zijn weerslag in de rest van de keten.
Ja, en je zei net dat in Europa de laatste tijd heel veel aandacht is ook voor die voedselverspilling en dat het meer kaart gebracht wordt. Ja, hoe doen wij het qua dat getal dat je net zei, 160 kilo pp. Hoe doen we dat vergeleken met andere landen?
Ja, dat is een interessante vraag. Europa heeft afgelopen jaar voor de eerste keer deze exercitie gedaan, waarbij dus alle lidstaten verplicht zijn om kwantitatieve gegevens over voedselverspilling aan te leveren. Er is wel aardig wat vrijheid in welke methodes je mag toepassen. Dus dat maakt soms vergelijkbaarheid van data lastig. Bepaalde landen geven ook aan, ja, dit is echt een hele ruwe inschatting. We hebben hier nog niet, geen goede data van bijvoorbeeld. Maar tegelijkertijd heeft Europa wel gespecificeerd wat je eronder moet verstaan. Maar ook dat is niet zo heel zwart-wit. Dus het ene land neemt misschien dat niet mee, terwijl een ander land dat wel zou doen. En daarnaast heeft Nederland wel een bepaalde context waar hoe Nederland is. In die zin dat we handelen veel. Dus er komen ook veel producten in Nederland naar binnen. Daar wordt iets mee gedaan. Als daar dus materiaal uitvalt, is dat voedselresten voor Nederland. Voedselverspilling voor Nederland. Terwijl de eindconsumptie ligt misschien in een land waar we heen exporteren. Dus daar hebben wij ook wel, daardoor hebben we ook wel in bepaalde delen van de keten wat hoger volume dan je misschien zou willen. Eurostat heeft al die databanken opgeteld en geanalyseerd. Maar met deze mitsen en maren erbij is het dus heel moeilijk om het precies te vergelijken.
Oké. Ja. Oké. En ja, ik denk dat we wel vastgesteld hebben dat er veel voedsel verspild wordt in Nederland. Maar dan kom ik bij mijn volgende punt. En waarom is dat precies een probleem?
Ja, het is een probleem omdat het is eigenlijk gewoon zonde. Het is geproduceerd en uiteindelijk gooien we het weg ergens in de keten. Des te verder naar het eind van de keten, des te meer moeite er al ingestoken is. De productie zelf, de primaire productie van de grondstoffen. Maar ook het transport, waterverbruik, energieverbruik, verpakkingen, et cetera. En ook de impact die daar ook mee gemoeid is, die hadden we niet per se hoeven doen als je er minder van had weggegooid. Dus en dat geeft ook aan dat voedselverspilling, naast gewoon grondstofefficiëntie, is het gewoon heel erg duidelijk gekoppeld aan allerlei andere onderdelen van duurzaamheid. En dus bijvoorbeeld op water en op energie, dus ook broeikasgassen en dergelijke. Het hangt allemaal met elkaar samen. En daarnaast dat we wereldwijd 1/3 van ons voedsel weggooien en tegelijkertijd er op de wereld nog honger is, maakt het natuurlijk ook wel heel erg wrang.
Ja.
Dus dat is natuurlijk, wat mij betreft, is daarmee overduidelijk dat voedselverspilling een aparte Sustainable Development Goal heeft.
Ja, en omdat het klinkt heel resoluut, maar we hebben dus het voedsel wat wel veel weggegooid wordt, wat vaak ook wel bederfelijk voedsel is. Zijn er niet bepaalde technieken of andere inputsvormen om deze producten langer houdbaar te maken en daardoor ook dus de kans dat ze weggegooid worden te verkleinen?
Ja, goed punt. Het zou een van de mogelijke oplossingen zijn om een deel van de voedselverspilling misschien te reduceren. Naast dat je eerst moet kijken wat kun je voorkomen en verminderen. Maar het is ook wel heel belangrijk dat je kijkt naar de oorzaken. En niet altijd is beperkte houdbaarheid de oorzaak. Het is wel iets wat betrekkelijk vaak optreedt. Maar je zult ook moeten kijken, als je dus een ander product ervan maakt, kun je dat dan wel verkopen? Is daar dan ook een markt voor? Dus als mensen heel graag bijvoorbeeld verse tomaten willen kopen, maar de markt bijvoorbeeld voor tomatenpuree heel klein is, dan kan je wel van je overschot tomatenpuree maken, wat dan inderdaad langer houdbaar is. Maar ook daar zit een grens aan hoeveel tomatenpuree je bijvoorbeeld kan afzetten.
Ik denk ook dat voedselverspilling is zo'n groot, veelkoppig monster dat je het uiteindelijk van zoveel verschillende kanten ook moet aanvechten om daar verandering echt in te gaan maken.
Ja, ja. Dat klopt. Daarom moet je ook echt naar die oorzaken gaan kijken en ook daar met elkaar over aan tafel durven te gaan.
Ja. Ja, je wil voorkomen eigenlijk dat je straks met heel veel tomatenpuree dan over zit. Want dan moet je dat weer weggooien.
Ja, dat zou ook wel zonde zijn. Dat hoef je dan misschien niet volgende week weg te gooien, maar wel over bijvoorbeeld een jaar.
Ja, precies. En je had het net over, even voor de luisteraar, ik zit hier als leek. Ik lees me dan expres niet in, dus ik begrijp er niks van. Maar dat is misschien voor jullie ook wel handig. Ik ben jullie mond en oren in deze. Je had het net over het grote tekort aan eten in de rest van de wereld. Een derde van de wereldbevolking, zei je, heeft honger.
Nou, een derde van het totale voedsel wat we produceren wordt uiteindelijk niet opgegeten.
En volgens mij rond de 900 miljoen mensen hebben dagelijks honger.
Jeetje, precies. Daar zei mijn moeder altijd van, je moet wel je bord leeg eten, want er zijn inderdaad andere mensen met honger. Dus zag ik ooit een sketch van Rundfunk. En daar deed de Duitse leraar, die deed de lunch van de mensen, deed hij dan maar in een envelop en zei van, nou, dit gaan we allemaal naar Afrika sturen. Toen zag ik opeens, oh ja, inderdaad, zo één op één werkt het niet. Je kan niet de gevallen doperkjes in het voedselproces, die kan je niet verzamelen en naar een land sturen dat wel honger heeft. Dat kan op kleine schaal wel, dat doe je bij Tuku Tuko.
Zeker, maar het gaat wel om bijvoorbeeld, nou ja, het vlees wat hier niet wordt opgegeten, daarvoor worden wel bossen gekapt in de Amazone.
Ja, ja, precies.
Dus op die manier heeft het wel impact. Maar het is natuurlijk niet dat we letterlijk de overgebleven boterhammen hier in Nederland aan het einde van de dag.
Ja, klopt. Inderdaad. Ik ben ook opgegroeid met de opmerking van mijn moeder. De kinderen van Afrika. Hè, denk daaraan. Dus dat is alleen al extra motivatie om inderdaad wel je bord leeg te eten. Maar er zitten inderdaad wel relaties tussen het voedsel wat wij hier in Nederland gebruiken. Is voor een deel afhankelijk van bronnen uit het buitenland. De grond, maar dus ook energie en water en dergelijke. En terwijl die bronnen hadden in het land zelf ook voor eigen productie bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden. Of inzetten voor verbeteringen in logistiek en dergelijke. Waardoor er in de landen zelf minder van voedsel verloren gaat. Want dat is ook wel iets wat aanwezig is. Er is dan niet voldoende infrastructuur aanwezig om dan, als de oogst gedaan is, om dat product goed op te slaan en dergelijke. En juist voedselverliezen ook aan het begin van de keten te voorkomen.
Ja, ik heb daar echt wel een leuk voorbeeld.
Je houdt opeens iets uit je tas.
Ja, ik had eigenlijk ook nog een cadeautje voor jullie meegenomen voor op het eind van de Ketchup Project. Ik weet niet of je ermee bent bekend. Ja.
Nee, ik doe niet. Kun je er
Ketchup Project, die maken tomatenketchup, maar van tomaten in Kenia. Omdat daar vaak grote productieoverschotten zijn. Omdat gewoon de keten zo ver uit elkaar zitten en daar heb je gewoon veel meer verlies. Dus op het moment als je het dan al eerder in de keten gaat verwaarden en je maakt een product van dat langer haalbaar is, kun je op die manier veel tomaten redden eigenlijk die anders verspild zouden worden.
Ja, zeker. En dit product wordt dus ook nog geëxporteerd en heeft dus ook een markt elders op de wereld.
Ja, zo zie je dus dat echt voedselverspilling zo'n veelkoppig monster is. Het verschilt gewoon echt heel erg ook per land, per continent. Je hebt 1001 reden waarom iets verspild kan worden.
Ik kijk even naar het etiket. Daar staat, door een deel van de oogst te drogen, blijft het veel langer houdbaar. Dat is precies waar je het net over had.
Ja.
Dus het is niet letterlijk zo dat dingen die van de, band afvallen, verpakt moeten worden en naar een ander land gebracht worden, waar meer honger is. Maar dat er in de keten gekeken moet worden van, hoe kunnen we het duurzamer aanpakken, zodat er in het begin al overblijft voor andere mensen.
Ja, zeker. Ik denk dat het heel erg belangrijk is om altijd te kijken naar wat in de keten zelf de oplossingen zijn. En lokale oplossingen zijn zeker te prefereren daarvoor. En daarnaast hebben we ook in Nederland een bepaalde verantwoordelijkheid. Als wij producten uit het buitenland halen, kunnen wij ook bijdragen aan het goed organiseren van die ketens.
Ja, en we hadden het net ook over die houding tegenover eten. Van eet je bord leeg, want bepaalde mensen hebben honger. In dat opzicht kijken we best wel, we hebben een best wel luxueuze houding tegenover eten. Het is er altijd. En om dat te illustreren wil ik graag luisteren naar een liedje van Roe Heze. Heet Soep van Gister.
De geur van vers brood, aarde is te klein, mijn maag is te groot. Op naar de koelkast, wat hebben we hier? Soep van gister, sla, saus en bier. Tosti met curry, salade met spek. Dit is geen honger, ik steer van de trek. Ik doe op naar de koelkast, wat hebben we hier? Soep van gister, sla, saus en bier. Ik droom van asperges, heel lekker lang. Voor alleen maar wat goud, gele boter op zit. Ik kijk in de koelkast, wat hebben we hier? Soep van gister, sla, saus en bier. Mondag Chinees, dinsdags de rest. In een baan op je werk, het smaakte nog best. Het is allemaal alles beter geweest. Oh, wat zal ik eten? Doe een soep.
Ja, en ik denk dat dit liedje heel goed onze houding tegenover eten naar voren komt. Naast dat dit ook is hoe mijn koelkast eruit ziet. Denk ik dat het wel aangeeft dat bij heel veel mensen is de koelkast altijd gevuld. En met heel veel lekkere dingen. En kan je altijd eten wat je wil, wanneer je maar wil. En met die houding speel je denk ik ook gewoon voedselverspilling heel makkelijk in de kaart.
In de hand.
Ja. Moeten wij onze houding tegenover eten dan ook veranderen om voedselverspilling tegen te gaan?
Ja, goede vraag. Ja, het liedje is natuurlijk een heel mooi voorbeeld. De soep van gisteren is vaak nog dubbel zo lekker. Dus eet die vooral nog op. En ja, tosti's maken van je oude brood is natuurlijk ook super lekker en een hele goede bestemming. Ja, die houding is wel belangrijk. Ik denk als je ergens veel waardering voor hebt, dan ga je er ook zorgvuldiger mee om. En voedsel is, lang niet voor iedereen natuurlijk, maar voor een aanzienlijk deel van onze bevolking eigenlijk heel goed betaalbaar. En daardoor heb je er misschien ook wel minder waardering voor. Natuurlijk geldt dat lang niet voor alle mensen, laten we dat voorop stellen. Maar mogelijk hebben die inderdaad ook gewoon minder verspilling, zeker thuis. En ja, voor de consumenten zijn een heel aantal tips relevant om met voedselverspilling goed aan de slag te gaan. En die worden ook opgesteld en verspreid onder de mensen. Dat doet het voedingscentrum. Binnen Samen tegen voedselverspilling, waar wij ook deel van uitmaken, is er een heel stuk gericht speciaal op de consumenten. En het voedingscentrum ontwikkelt daar onder andere ook campagnes voor, waar allerlei tips worden gegeven aan consumenten. Bijvoorbeeld zet je koelkast op een lage temperatuur. Bewaar je restjes goed als je ze hebt. Kijk wat je hebt nog in huis voordat je boodschappen gaat doen. Maak gebruik van een boodschappenlijstje. En ja, wees je bewust van hoe groot porties moeten zijn. Dus gebruik een maatbekertje bijvoorbeeld voor pasta, rijst en dergelijke. Want dat voorkomt gewoon echt een aanzienlijk deel van je verspilling.
Ja, en je had het net over die waardering. Dat mensen waarderen niet in bepaalde opzicht wat voor voedsel ze hebben. Hoe zou je dat kunnen veranderen of kunnen verbeteren?
Ja, goede vraag. Ons voedsel is natuurlijk overal om ons aanwezig. Op iedere hoek van de straat kun je wel eten kopen. Het is heel makkelijk bereikbaar. Het is ook steeds meer iets wat mensen onderweg tot zich nemen. Ook daardoor ook met wat minder aandacht bijvoorbeeld. Ja, als je waardering wil veranderen, dan heb je ook andere maatregelen nodig of andere ideeën waar je eraan kan werken. Maar onder andere bijvoorbeeld door in onderwijs ook voldoende aandacht te besteden aan de waarde van voedsel. En dus weten waar het vandaan komt, zoals eigenlijk in verleden veel gebruikelijker was. Ja, normaler dat je gewoon wist waar je vlees geslacht werd bijvoorbeeld. Of dat iedereen een moestuin had of heel veel mensen een moestuin en dergelijke. En dat je ook meer meekreeg van het hele proces van hoe je eten eigenlijk tot stand kwam. Dat het gewoon meer aanwezig was ook in de maatschappij. En nu hebben we toch vrij veel afstand daarvan. Dus dat kan onder andere door meer aandacht te besteden in het onderwijs verbeterd worden.
Ja,
en mag ik vragen, is er ook een rol in weggelegd voor supermarkten zelf? Want je hebt het nu over onderwijs, dus eigenlijk over de consument, denk ik. Maar als ik de supermarkt binnenloop, dan zie ik daar voorgesneden uitjes in een plastic zakje. Terwijl je ook, je kan voor natuurlijk goedkoper 100 uien, zeg maar, kopen op de markt. Maar toch blijven mensen deze uitjes blijkbaar een soort gemak halen. Dat laat toch zien dat er meer aan de hand is dan alleen maar een soort vraag en aanbod. Als het al goedkoper is op een andere plek en duurzamer. Waarom blijven die uitjes dan in de supermarkt liggen?
Ja, goed punt. Gemak dient de mensen. Dus als jij weinig tijd hebt bijvoorbeeld om je maaltijd te bereiden, of het is een portie die precies voor jou goed genoeg is, dan worden zulke soort producten ook gewoon gekocht. Dus dat is wel iets wat meespeelt. Dus je moet er ook tijd voor nemen dan om je eten eventueel te bereiden en de juiste hoeveelheden dan te kopen.
Maar we gaan niet tegen die supermarkt zeggen van hey, kan dat niet wat minder met die voorgesneden uitjes?
Ja, dat is een lastige vraag. De marktwerking is natuurlijk iets wat altijd een rol zal spelen. Maar je kunt wel kijken, moet het zo zijn als het nu in elkaar steekt? Dus supermarkten kijken natuurlijk ook wel van hey, wat verkopen wij niet? Waar bestaat dat eigenlijk uit? En ze zijn ook wel bezig om dit soort onderdelen ook te verminderen. Bijvoorbeeld door te beslissen van nou, dit schapdeel laten we niet zo vol zijn aan het eind van de dag als we normaal deden. Maar het is misschien niet nodig dat daar alle soorten gesneden groenten en dergelijke nog liggen. Maar een wat beperkter assortiment. Dus iemand die het dan wil kopen op het eind van de dag kan nog steeds. Maar het is gewoon niet meer helemaal voorradig. Dat wordt bijvoorbeeld ook met brood wel bekeken. En daarnaast zijn consumenten of supermarkten ook wel bezig om te kijken naar initiatieven. Hoe kunnen we producten toch nog door de consumenten laten kopen? Bijvoorbeeld afprijzingen is daar een onderdeel van. Maar bijvoorbeeld ook samenwerkingen met de Good to Go.
Ja, maar ik denk dat bijvoorbeeld, je hebt ook in Frankrijk wel echt een mooi voorbeeld. Dat daar zijn supermarkten tegenwoordig via de wet verplicht om de reststromen te verwaarden. Dus ja, ofwel te doneren. Of
zeker. In landen om ons heen worden zulke soort maatregelen al wel wat, ik zou zeggen, voortvarender geïmplementeerd. Dus ja, daar in Nederland kijkt er ook wel een belangstelling naar van, hey, wat is nou eigenlijk het effect daarvan? En hoe wordt dat dan georganiseerd? Maar ik denk dat het een verantwoordelijkheid is van iedereen. Dus niet alleen van de consument op het eind. In huishoudens is het nog steeds heel erg belangrijk. Dus eet allemaal je boterhammen op, zou ik zeggen. Maar door de hele keten vallen producten uit. Dus alle schakels van de keten moeten ook gewoon kijken van, hey, wat is daar ons aandeel in? En hoe kunnen wij dingen die bij onszelf liggen reduceren? En hoe kunnen we in een samenwerking ook gezamenlijk dingen reduceren?
Ja, je ziet er ook echt wel wat dingen in veranderen. Ik zie in ieder geval zelf altijd dat voorheen was vaak het probleem dat niemand ervan voor verantwoordelijk was binnen een bedrijf. En je ziet toch nu wel dat dat vaak wel in ieder geval ergens komt te liggen. En dat is altijd een eerste stap.
Ja, zeker. Ja, er is geen enkel bedrijf vast meer in deze keten die niet iets met duurzaamheid ook doet. En voedselverspilling wordt dan vaak wel erkend als een van de thema's die men belangrijk vindt. Maar er zijn ook een aantal andere thema's die heel belangrijk zijn natuurlijk. Energie en nou ja, goed, andere aspecten. Dus het kan nog wel meer aandacht hebben.
Zeker, ja.
Ja, top. Ja, hartstikke bedankt. Ja, voor we doorgaan met het gesprek met Marijn, wil ik graag luisteren naar de column van Nicole Kaandorp. Nicole, breek los. Als je... Oh, er wordt nog even wat geschakeld. Excuus.
Yes, hallo.
Goedemorgen.
Goedemorgen. Ja, deze column.
Ik denk dat je iets harder gezet moet worden. Kun je dat even vragen aan de technicus?
Ja, ik kan dat vragen aan de technicus. Kun jij mij iets harder zetten? Hij kan het. Hij is het nu aan het doen.
Dan kunnen we allemaal meegenieten van je.
Blijven praten totdat jullie weten of ik hard genoeg sta. Is dat nu?
Ik vind het goed, ja.
Zo is hij goed.
Toppie. Oké, daar gaan we. Ik dacht dat voedselverspilling ongeveer zoals alle maatschappelijke problemen was. Dat je er zelf wel wat aan kon doen. Maar dat het dan uiteindelijk toch vooral een taak voor grote bedrijven of de overheid was om er structureel verandering in te brengen. Omdat hun aandeel in het probleem veel groter is. Zoveel eten ligt er aan het eind van de dag nog in de supermarkt. Hebben we niet gewoon te veel? Maar het schijnt dus dat 42% van het verspilde voedsel bij mensen thuis in de prullenbak komt. Het is dus misschien toch aan mij om het beter te doen. Ik haat eten weggooien, maar ik doe het wel. Ik bewaar restjes. Te weinig restjes, altijd. Te weinig voor een hele maaltijd. En ook precies dat je denkt, tja, deze gnocchi heeft wel teleurstellend weinig saus. Zulke restjes, die bewaar ik in bakjes die ik vergeet achter in de koelkast. En zodra ik ze weer vind, zijn ze beschimmeld. Ik koop een heel brood omdat het goedkoper is en ben vervolgens 3 dagen niet thuis om het te eten. Het probleem is dat ik er pas achter kom wanneer het eigenlijk al te laat is. Ja, deze komkommer had ik in kunnen maken, maar nu is hij wit en pluizig. Voor voedsel niet weggooien moet je goed kunnen plannen, lijkt me. En dat is een van mijn gebreken. Wat eet je precies en wanneer en met wie, dat zijn dingen die voor mij nogal spontaan wisselen soms. Misschien moet ik alles bij voorbaat maar invriezen. Die 42% door consumenten verspild voedsel maakte me in eerste instantie overigens vooral sceptisch. Ik weet dat ik het zelf thuis beter kan doen, maar het kan toch haast niet dat het niet een structureel probleem is. En toen dacht ik aan een pak melk, wat ik ooit kocht. Ik was op station Den Haag en ik had opeens waanzinnig veel trekking melk. Dat gebeurt soms, ik drink het normaal nooit, maar af en toe. Nou ja, ik wilde dus melk. En ik ging naar de Hema to go en er stond op ooghoogte een pakje melk, zo'n kleintje, een 0,5 liter. Maar onderaan het schap stond ook melk in een groter pak en dat grotere pak was goedkoper. Meer melk was goedkoper dan minder melk. En ik wilde niet zo heel veel melk, maar ik had ook niet zo heel veel geld. En ik dacht, waarom? Hoe kan dit? Is het een soort vraag-en-aanbod-situatie? Kopen mensen die verkleine pakjes, verkopen die beter op het station? Ik wil mijn hoofd schudden en zeggen, het is ook allemaal de schuld van het kapitalisme. Maar daar zou ik te makkelijk mee wegkomen, want mijn voedselverspilling is natuurlijk mijn schuld. Heb ik die hele liter melk opgedronken? Ik weet het niet meer. Sowieso vind ik de hoeveelheden van dingen in winkels en supermarkten moeilijk. Ik wil soms gewoon 1 dropje en 1 takje rozemarijn. Laatst maakte ik met mijn lief een worteltaart voor mijn andere lief. En daar hadden we 600 gram wortels voor nodig. En toen had ik naar de buurtsuper moeten gaan. Die fijne Turkse waar de groenten zo blozend in karton op straat liggen te wachten voor me. Maar dat ging ik niet, want daar hebben ze geen monchou. Dus ik kocht bij de Albert Heijn 1 kilo wortelen in een zak in plaats van de 600 gram die ik nodig had. De oplossing was letterlijk om de hoek. Maar luiheid wint het bij mij soms van praktische overwegingen en goede bedoelingen. Misschien is dat het structurele probleem. De luiheid van de gemiddelde westerse mens. Die overige 400 gram wortelen heb ik later gebruikt in een quiche, die ik ook alleen maar heb gebakken omdat ik nog wortelen had en daar iets mee wilde doen, maar het waren er te veel en ze pasten er niet allemaal in. En er liggen er nu nog 3 in het zakje in mijn voorraadkast. Ik denk dat ze inmiddels langzaam zijn vergaan. Het was een goed begin, die quiche, maar al mijn restjes opmaken lukt me gewoon niet. Ik zou willen dat ik vooruitziend genoeg was om ze weg te geven. Dat ik op tijd zou denken, ik eet dit waarschijnlijk niet meer, maar wie wel? En om eerlijk te zijn, tja, wie wel? Wie wil er 3 langzaam bruidende wortelen in een zakje? Wie wil er 1,5 liter melk uit het pak waar ik met mijn lippen op heb gezeten? Ik weet dat er mensen zijn die maar al te graag iets te eten hebben zonder daarvoor te hoeven betalen, maar ik weet niet waar ze te vinden. Of ja, eigenlijk wel. Er is een meneer bij de FOMAR om mijn hoek die mij vraagt soms iets mee te nemen voor hem. Hij wil altijd makkelijk conserveerbare dingen met veel calorieën. Een pak gevulde koeken, een pot honing, 1 keer koffiemelk. Zou hij blij zijn met mijn wortelen? En hoe vraag je zoiets? Hoe bied je zoiets aan zonder de ander het gevoel te geven dat het echt restjes zijn? Dat het eigenlijk nu al bijna in de prullenbak ligt. Ik wil mensen in hun waarde laten, maar misschien vul ik te veel in. Misschien denk ik vanuit mijn eigen perspectief in plaats van een hongeriger. Ik ken ook zat mensen die voedsel vinden in daadwerkelijke prullenbakken en daarmee koken. En die mensen waardeer ik ontzettend. De afvalcontainers van supermarkten en restaurants schijnen goudmijnen. Een soort HelloFresh boxen zonder abonnementskosten. Ik wou dat... Is er ook een soort too good to go voor particulieren? Waar je op zou kunnen zetten... restje gekookte gnocchi, te weinig voor een hele maaltijd... met minder sausdingen zou willen, gratis ophalen voor 7? Misschien zou dat wel werken voor me.
Ja, heel mooi, dankjewel. Ja, het schetst denk ik heel goed hoe moeilijk het is... om met je reststroom om te gaan. En ik denk dat je een gat in de markt hebt gevonden.
Nee, ik heb ook wel leuk nieuws voor je. Er is een too good to go voor particulieren, Olio... Het is nog niet zo heel groot in Nederland, maar zeker in de UK waar het vandaan komt echt wel een stuk groter. Ik heb het zelf ook wel eens gebruikt door er gewoon wat dingetjes op te zetten voordat ik op vakantie ging. En ja, dan komen gewoon mensen uit de buurt bij je ophalen.
Je moet ook denken aan een project dat in Rotterdam een keer heeft plaatsgevonden. Dan hadden ze een kunstenaar heeft in een volksbuurt een varken neergezet. Met een hekje eromheen en toen van gooi al je overgebleven wortelen en melk. I guess, ik weet niet of varkens melk lusten.
Ja,
ja precies. Nou, gooi dat allemaal maar bij het varken over de schutting. En het was eigenlijk het idee van, nou, dan word je misschien wat bewuster, want we gaan inderdaad aan het eind van het seizoen gaan we het varken slachten. En iedereen kwam toen in opstand van, oh nee, maar toch niet dit varken. Dit is namelijk een heel menselijk, een heel leuk varken. Dat ik ken. Nou, dus op die manier werden mensen bewuster van vlees eten. Maar ze werden ook bewuster van de relatie die we misschien vroeger met dieren hadden. Ja. Dat je daar eten aan kan geven.
De schillenboer van vroeger.
De schillenboer, inderdaad, ja. Mooie column.
Ja, ja super, dankjewel.
Nou, Marijn, jij werkt voor Too Good To Go. Ja, we hebben het er al een beetje over gehad. Maar misschien zijn er nog steeds mensen die nog niet helemaal een beeld hebben wat jullie precies allemaal doen. Zou je daar wat meer over kunnen vertellen?
Ja, zeker. Nou, superleuk dat we hier vandaag aanwezig kunnen zijn. Wij zijn een app tegen voedselverspilling. Wij verbinden eigenlijk gebruikers met plekken waar ze naartoe kunnen om eten te redden. Dus dat kunnen bijvoorbeeld de broodjes zijn aan het einde van de dag bij de bakker. Of de groente die overblijft bij de groenteboer. En zo proberen we gewoon zoveel mogelijk voedsel te redden. We zijn inmiddels actief in 17 landen. Volgens mij, ja, 8 jaar geleden ooit begonnen bij de Deense Dragon's Den. En sindsdien maken we steeds meer impact.
Ja, en jij bent key account specialist.
Key account specialist manufacturer. Maar dat zijn allemaal van die corporate termen. Ja.
Maar ik ben het nu al vergeten. Wat is dat?
Ja, wat
key account specialist manufacturing. Ik hou me bezig eigenlijk eerder in de keten. Dus bij voedselproducerende partijen. Dat is van een Unilever tot een dropfabriek. Tot een bitterballenproducent. Want ook eerder in de keten vindt voedselverspilling plaats. Of dat nou gaat om kleine productiefoutjes, labelfoutjes, overstok. Of vaak willen producenten ook wel eens een nieuw product uittesten. Moet je toch vaak alweer een minimale afname hebben.
Proefproducties.
Ja, ook zo blijft er eigenlijk ook van alles over.
Ja.
Ik zie het nu zelf bijvoorbeeld heel veel in het veganschap. dat daar heel veel overschot zijn. Want iedereen zit natuurlijk te vechten om datzelfde stukje. Iedereen wil het vega sausijzenbroodje worden of het vega worstje worden. En die productieketens worden ver van tevoren opgestart. En ja, dat voorkasten is ook gewoon af te lastig.
Ja, en wat jullie dus doen, jullie bieden dat eten aan. Dat is dat eten dat bijna weggegooid wordt. Ja. Is dat nog goed? Is dat nog eetbaar? Is dat nog volgens de voedselwetgeving oké om te door
ja, bijvoorbeeld de broden die aan worden geboden bij de bakker aan het einde van de dag. Ja, die zijn dan tot die dag in ieder geval goed. Maar ja, uiteindelijk in Nederland hebben we THT en TGT of best before. En dat THT staat voor tenminste houdbaar tot. Dus dat, uiteindelijk is dat ook gewoon een productgarantie. Maar vaak zijn producten echt nog wel veel langer goed. Je droge pasta of zo. En die kan je echt nog wel veel langer eten.
Ja, ik word echt woedend als ik mensen, zeg maar, één dag over de THT, dan iets gewoon rechtstreeks weggooien. Ja, en dan denk ik van,
de helft van de Nederlanders weet niet het verschil tussen THT en TGT. Het is ook onderzoeken die we samen met de Weer hebben laten uitvoeren.
Waar staat TGT voor?
Te gebruiken tot. Kijk, dat is bijvoorbeeld je rauwe kip of je gerookte zalm.
Vlees eigenlijk in het algemeen.
Dat moet je ook echt niet buiten die datum gaan gebruiken.
Dan wordt het voedselveiligheid. Dan wordt het ongezond.
Maar ja, het is natuurlijk super zonde dat er gewoon heel veel ook bij de consument wordt weggegooid, omdat ze het verschil tussen THT en TGT niet weten.
Ja, maar daarom is het wel mooi dat je op toename maat of verpakkingen wel ziet staan. Hè? Kijk, ruik, proef. Vaak nog goed na de THT-datum.
Ja.
En ja, als dat die constatering dan zo is, dan kan je het in principe prima gebruiken.
Ja, want jij hebt ook een potje met mayonaise meegenomen.
Ik kwam net nog van kantoor en toen zag ik dat staan. En dus bijvoorbeeld, dit is een Hellmann's vegan mayo. En daarbij dan ook onze date labeling op toegevoegd. Kijk, ruik, proef. Om mensen eigenlijk weer aan te laten wennen om de zintuigen te gebruiken voordat je iets gaat weggooien.
Ik zie hier een potje normale mayonaise, maar dan met een heleboel plantjes erop inderdaad.
Ja, dat is de vegan mayo.
Precies, hoe wordt dat gemaakt?
Hoe dat wordt gemaakt?
Ja, er zit toch ei in mayonaise, hè?
Vaak is dat gewoon met bindmiddel dan.
Ja, er wordt een alternatief gebruikt die wel dezelfde functionaliteit heeft, maar geen dierlijke oorsprong.
En ja, je zegt inderdaad nu van, er staat dus kijk, ruik, proef op. Hoe kan je dan weten of iets niet meer goed is? Want dat is ook best lastig, lijkt me. Als je dan niet weet naar waar je moet kijken, ruiken of proeven.
Uiteindelijk, als iets echt niet goed is, dan ruik je dat en dan proef je dat echt wel gelijk. Dat tintelt op je mond. Of dat ruikt heel zuur.
Of je ziet schimmel.
Ja.
Dat is ook een hele duidelijke indicatie natuurlijk.
En we zijn dat soort voedselvaardigheden eigenlijk een beetje verloren. En dat is natuurlijk ook gewoon omdat het ons niet per se financieel raakt. Die paar oude kapjes om dat weg te gooien of dat pak yoghurt. Maar ja, dat is natuurlijk uiteindelijk super zonde. Dus wij proberen daar wel consumenten echt in te activeren, iets te gaan doen. En ook weer te gaan koken met de restjes.
Oké, en dus jullie werken samen met bedrijven om zulke labels met die informatie op hun producten te zetten?
Kijk, ja, dat is een van de vele dingen die we doen. Uiteindelijk is het zo, wij zijn een social impact bedrijf. En met die verrassingspakketjes die we redden, zorgt ervoor dat wij geld verdienen. En dat geld kunnen we weer terug investeren in projecten om voedselverspilling te voorkomen. Dus eerder in de keten. Er ligt een groot deel bij het activeren van consumenten. Dus dat is ook het lanceren van kookboeken, tips op Instagram, et cetera. Een stukje date labeling campagne. Dus het zorgt dat mensen het verschil tussen THT en TGT weten. Maar we zijn ook druk bezig met voedselonderwijs. En dat zijn we dan nu voornamelijk aan het testen in Frankrijk en in Denemarken. Dat het ook echt al eerder begint bij kinderen. En daarnaast lobbyen en ook vaak samen eigenlijk met Weer voor verandering over voedselwetgeving in Europa.
Oké, dat klinkt heel mooi. Ik kan me voorstellen dat je zo min mogelijk eten wil weggooien.
Ja.
En als producent zie je dat ook zo min mogelijk gebeuren. Maar je hebt het net over een bakker. Je weet dus niet van tevoren vaak hoeveel je eten je beschikbaar hebt, toch? Hoeveel er over is. Maar ik ben ook een to-go gebruiker. Ja, en ik weet altijd dat je de dag van tevoren zo'n verrassingspakketje koopt.
Ja.
Hoe kan je als producent weten dat je voedsel over hebt? Is dat niet dan kan je het dan niet ook voorkomen?
Nou, bij een bakker kan je natuurlijk gewoon uiteindelijk procentmatig zien hoeveel je ongeveer aan het einde van de dag overhoudt. Maar je weet dan natuurlijk nog niet precies hoeveel het is. En er wordt ook nog altijd wel vaak al matig later toegevoegd. Maar het blijft natuurlijk gewoon super zonde. En het is ook gewoon, consumenten zeg dat ze het niet zo erg vinden als er minder broden beschikbaar zijn, maar vaak handelen ze er wel naar. In ieder geval, dat is wat wij terugkrijgen van de bakkers. Dus daarom voelen bakkers zich wel verplicht om tot zo laat mogelijk zoveel mogelijk producten te kunnen aanbieden.
Ja.
Maar ja, dat zorgt er ook voor dat er waste is op het eind van de avond.
Ja. En in de supermarkten ook zie je heel veel dat er altijd aanbod is.
Ja, ja, als jij aan de grote retailers in Nederland levert, heb je een leveringsverplichting. Dus ook als zij opeens extra van je pindakaas willen bestellen, moet je altijd kunnen leveren. Dus daarom ja, is er ook eigenlijk altijd wel ergens overstok te vinden in de keten. Ja, omdat wij altijd alles in de supermarkt kunnen krijgen, dan is er natuurlijk altijd wel ergens een soort surplus daarvoor aanwezig.
Daar ben je ook heel erg aan gewend als consument zijnde. Dus als jij, noem maar wat, 3 keer achter elkaar geen brood kan kopen bij die supermarkt, ja, dan ga je naar de buurman. Want ja, in ieder dorp heeft tegenwoordig eigenlijk altijd wel 2 supermarkten. En dan ga je waarschijnlijk ook voor andere boodschappen naar de buurman. Dat is natuurlijk ook iets wat meespeelt. Dus dit is typisch zo'n factor die een onderdeel is van hoe ook het hele systeem in elkaar zit. He, waar een, ja, die dus effect heeft op het gedrag van consumenten dan. En die dus dan direct de verkoop bij de supermarkt kan beïnvloeden. Wat ook een reden is waarom ze ook wel voldoende aanbod willen hebben liggen. Maar je kunt wel bediscussiëren of dat altijd 10 verschillende soorten brood bijvoorbeeld nog moeten zijn. Of dat je met 3 of 4 toch ook je consument goed kan bedienen.
En ja, we hebben het nu regelmatig gehad over dat voedselsysteem wat er nu gewoon is. Is het denkbaar dat dat ook verandert? Of kunnen we daar niet meer omheen?
Nou ja, ik hoop van harte dat het lukt om bepaalde dingen te veranderen. Want anders dan gaan wij geen transitie maken naar een meer duurzaam en houdbaar en circulair voedselsysteem. Wat wel noodzakelijk is om gewoon de hele footprint ook te verlagen. Ook in de hele klimaatdiscussie en broeikasgassen heeft ons voedselsysteem daar een aanzienlijk deel van. En reductie van voedselverspilling is geïdentificeerd door verschillende organisaties als een van de topmaatregelen om onze footprint van het voedselsysteem te verlagen. Dus ja, ik hoop heel erg dat we toch hier voldoende tractie en initiatieven op creëren, waardoor we dat mogelijk maken. Het is soms wel een uitdaging om de juiste drijfveren daarvoor te vinden. Net kwam al ter sprake, nou, bijvoorbeeld wetgeving in Frankrijk. Ja, wil je alles met wetgeving oplossen? Dat is de vraag of je daar uiteindelijk naartoe wil. Waardering voor voedsel kwam ook al ter sprake. Ja, dat heb je ook niet van de een op de andere dag bijvoorbeeld veranderd. Maar tegelijkertijd, de consumenten van tegenwoordig, die we hebben wel behoefte aan duurzaamheid. Dus hoe meer je daarover transparant bent, hoe beter het hopelijk ook is voor die producten, dat juist ook die producten geconsumeerd worden. Maar het blijft wel één onderdeel van duurzaamheid. Dus je kunt ook niet 20 labels op ieder product gaan zetten om dat helemaal uit te leggen. Dat gaat echt niet werken. Maar je zou consumenten eigenlijk wel weer, en niet alleen consumenten, maar ook spelers in eerder deel van de keten wel willen stimuleren om duurzamere keuzes te maken. En er hoort dus onder andere bij weten waar jouw grondstoffen vandaan komen, welke keuze maken, welke impact heeft jouw grondstof bijvoorbeeld. Hoe ga je goed met die grondstoffen om? En ook inregelen, wat ga ik doen als ik wel overschotten heb? Dus wat voor afzet heb ik daarvoor? Ja. Heb ik daar partners voor in de keten al of niet?
Ja.
En
Marijn, je had het net over dat jullie ook bezig zijn met lobby binnen overheden en zo.
Ja.
Wij lobbyen
druk dat soort wetgeving zoals die in Frankrijk is, bijvoorbeeld ook in Nederland komt. In Engeland heb je natuurlijk nu ook wetgeving die is verplicht om de weestrapportages te gaan publiceren. Ja, dat soort dingen, daar geloven wij wel in als Too Good To Go. Wij vinden voedselverspilling gewoon zo'n urgent groot vraagstuk dat we daar ook niet op kunnen blijven wachten. Wat natuurlijk al vaak genoemd nu is, 1/3 van al het eten wordt verspild. En dat is gewoon samen de uitstoot van, dat is meer dan de hele transportsector samen wereldwijd. Het stukje voedselverspilling. Dat soort dingen is natuurlijk gewoon super zonde.
Ja, en Ik kan me heel goed voorstellen dat het lastig is voor consumenten om in plaats van naar de supermarkt te gaan en te kopen wat je wil kopen, dat je naar een supermarkt gaat en een pakket ophaalt met een onbekende aantal producten en dat je niet weet wat je daarmee moet.
Even voor mij, Too Good To Go maakt pakketten?
Nee, het is zo dat je aan het einde van de dag bijvoorbeeld bij een supermarkt of een bakker een verrassingspakketje kan ophalen. Dat heeft dan bijvoorbeeld een originele waarde van €15 en wordt op de app aangeboden voor €5. Dit zijn dan om het product te gaan met een korte TT. Maar wat er precies in zit, ja, dat weet je nog niet van tevoren.
Dat is aan de bakker.
Dat zijn de, aan de bakker in de zin van wat er overblijft aan het einde van de dag.
Ah, ja, precies.
Dus dat vraagt soms ook om wel wat extra voedselvaardigheden. Zeker natuurlijk als je verschillende producten uit de supermarkt krijgt. Ik heb zelf ook wel eens gehad dat ik 2 pakjes bolletjes vla tegen mijn zin op te eten.
Ja.
Omdat ik denk, ja, ik kan het nu ook niet laten weggooien.
Het voor de natuur. Zo.
Ja. Lange tanden. Maar we hebben ook onderzoek laten uitvoeren door de Weer. En we zien wel dat... Want volgens mij was het 91-92% van alles wat gered wordt via Too Good To Go ook daadwerkelijk wordt opgegeten. Kijk. Als ik zelf een broodbox ophaal, dan ga ik ook altijd even langs mijn buurvrouw. Want ik heb echt een klein vriezertje. En die is op die manier er ook altijd blij mee. Maar het vraagt gewoon wel weer even wat creatieve kookskills.
En dat doe je ook bij supermarkten. Die hebben ook een verrassingspakket.
Ja, zeker supermarkten, slagers. Maar ook... aan het einde van de ontbijtbuffet bij een hotel kan je langskomen om een bordje op te halen met de dingen die over zijn. Bij restaurants, van alles eigenlijk.
Goed. Nu weet ik wat Too Good To Go is. Dat is wel handig.
Ja. En er zijn een hoop bedrijven die daar nu aan meedoen.
Ja.
Winkels, bedrijven, producenten. Was het altijd al zo? Of hebben jullie moeite gehad om van de grond te komen?
Nou, ik denk dat daar echt wel iets in is veranderd. Als ik kijk, bijvoorbeeld naar 2,5 jaar geleden, vonden veel mensen het nog spannend om publiek te erkennen dat ze voedselverspilling hadden. Was het zo van aan de telefoon zeiden ze dat wel, maar zeiden ze van ja, maar we willen liever niet dat mensen weten dat er hier aan het einde van de dag allemaal die taarten over
winkels
zijn.
Winkels en producenten.
Ja, ja. En daarin is echt wel nu iets veranderd, maar dat is altijd zo lastig om zo'n stroom in te krijgen, want ze zitten eigenlijk allemaal op elkaar te wachten, zeker de grotere namen.
Ja.
En ze willen allemaal niet de eerste zijn die dat doet.
Precies, je hebt altijd koplopers nodig om uiteindelijk de rest mee te krijgen.
Ja, en dat soort argumenten, dat hoor ik eigenlijk tegenwoordig nooit meer, dat een probleem was. Maar dat was in het begin wel vaak wel echt iets. Ja.
En denk je dat die campagnes er ook aan bijgedragen hebben?
Welke campagnes?
De campagnes om van de
van het
voedingscentrum om voedselverspilling tegen te gaan.
Nou, ik denk dat niet per se, want het is natuurlijk meer bedrijfsmatig. Maar aan zich is gewoon wel voedselverspilling veel meer in de picture.
Ja, op verschillende manieren ook.
Op verschillende manieren, ja.
Ja, het bereikt consumenten denk ik ook tegenwoordig meer. Bijvoorbeeld een restaurant kan ook bijvoorbeeld een sticker op zijn deur hebben, dat ze daar mee werken bijvoorbeeld. Maar in winkels zie je ook wel bijvoorbeeld een stukje afprijzingschap, wat specifiek is met producten die bijvoorbeeld tot en met morgen de datum hebben. En daar dan expliciet ook iets over voedselverspillingreductie bij vermeld staat. Dus zo is het voor consumenten denk ik wel zichtbaarder geworden. Tegelijkertijd, wat je ook aangaf, de oorspronkelijke waarde is €15. En je kan het voor €5 ophalen. En dat is ook toch wel iets wat voor mensen ook wel interessant is. In ieder geval voor de Nederlandse consumenten,
zeker,
die behoorlijk op hun geld letten eigenlijk.
Zeker in Nederland is het eigenlijk natuurlijk altijd booming geweest. En bijna alles wat erop komt staan wordt ook daadwerkelijk gered. Dus dat is eigenlijk heel fijn. We hebben nu ook meer dan 4 miljoen gebruikers volgens mij al in Nederland. Hè? Dus dat is gewoon echt belachelijk veel.
En is dat allemaal alleen maar via die app te doen? Dus zeg maar, je hebt ook mensen die geen smartphone hebben, express of per ongeluk. Kan alleen maar via die app?
Kan alleen maar via die app, ja.
Oké.
Okay. Ja, nee, ik zou graag willen dat dat anders was, maar voor nu zit dat er nog niet in. Omdat dat maakt het juist ook een makkelijk systeem dat ook de bakker gewoon via de app op zijn telefoon kan drukken met een plusje.
Ja.
Ik heb iets over wat vandaag kan worden opgehaald.
Ja. Het is eigenlijk noodzakelijk dat het op die manier kan.
Ja.
Nou ja, het maakt het transparanter.
Ja.
Dus in die zin is het ook een stukje datavoorziening. Maar inderdaad, er wordt misschien niet iedereen mee bereikt. Ja.
Goed, maar dat is een ander verhaal.
Ja, precies. het is een heel ontzettend goed initiatief aan Too Good To Go. En er gebeurt al dus een hele hoop de laatste tijd om voedselverspilling tegen te gaan. Het is ook steeds bekender bij het grote publiek. Maar aan het begin van de uitzending had ik het over die voedseldoelen. Het ene doel, 12.3, om de wereldwijde voedselverspilling op het niveau van detailhandel te verminderen. En de voedselverliezen in productie- en voorraadketens ook te verminderen. En bij de consumenten te halveren. Denken jullie dat we die doelstelling 2030 gaan halen?
Nou, een moeilijke vraag.
Wat zou ik zeggen? Wat wil ik zeggen hierop eigenlijk?
Ik moet zeggen, als wij vanuit onderzoek kijken naar de cijfers die we dus ieder jaar opstellen, dan moet er echt nog wel een versnelling plaatsvinden. Daarin zien we nog geen voldoende reductie om die doelstelling echt te halen. Vereist overigens ook dat we de data beschikbaar hebben op die verschillende delen van de keten. Wat nog niet helemaal het geval is. Maar ja, daar doen we ook veel werk aan om dat wel te gaan bereiken. Dus persoonlijk ben ik niet zo optimistisch dat wij die doelstelling gaan halen. Er is echt een versnelling noodzakelijk. En ik ben wel heel benieuwd hoe we dat denken te gaan realiseren.
En je ziet ook echt in veel opkomende economieën dat daar ook voedselverspilling gewoon toeneemt. Op het moment als mensen meer besteedbaar inkomen hebben.
Ja.
Een paar weken geleden nog een hele interessante podcast geluisterd van de BBC over food waste bij Indian weddings. Dat dat steeds groter probleem is. Omdat iedereen wil steeds grotere bruiloft kunnen doen in India. En dan is juist voedsel een display of wealth.
Mm-hmm.
Maar ja, dat zorgt ook uiteindelijk weer voor veel meer voedselverspilling.
Ja.
Dus het, ja.
Er is echt nog wel werk noodzakelijk. En we hebben nog meer transitie nodig. Nog meer inzicht in de noodzakelijkheid. Meer drive, meer keuzes voor duurzaamheid.
Ja.
En hoe kan dat dan bewerkstelligd worden? Moeten er dan meer campagnes? Moet er anders gedacht worden?
Het is allemaal en.
Ja,
juist omdat het zo'n groot veelkoppig monster is met zoveel verschillende oorzaken. Ja, we moeten meer consumentencampagnes. Ja, we moeten meer wetgeving. Ja, we moeten ander beleid. En het moet ook allemaal. En eigenlijk ook liever gisteren dan vandaag.
Ja.
Zeker.
Hm. Nou, ontzettend duidelijk. Het is denk ik heel duidelijk geweest dat er zo absurd veel eten wordt weggegooid. En waarom het een probleem is. Het is namelijk en een probleem voor heel veel mensen hebben honger in de wereld. En dat is zonder dat het eten weggegooid wordt. En er gaan heel veel resources verspild aan het produceren van het eten dat weggegooid wordt. Ik hoop dat u als luisteraar een duidelijk beeld heeft gekregen van hoe dit allemaal werkt. En heeft het een en ander opgestoken over hoe dit zou kunnen reduceren, ook bij uzelf. Martijntje en Marijn, hartstikke bedankt voor jullie bijdrage aan deze uitzending.
Graag
wil ik ook Nicole Kaandorp bedanken voor het schrijven van de mooie persoonlijke column waar we allemaal aan kunnen relateren. Daarnaast bedank ik ook Tabe Bakker, die voor zijn bijdrage als co-presentator hier in de studio was.
Graag gedaan.
En Bart Verplanken, die de techniek heeft gedaan vandaag. Heeft u vragen of opmerkingen? Stuur gerust een berichtje via social media of een mailtje naar radiozwammerdam@gmail.com. Op Instagram, Facebook en Twitter kunt u ons ook volgen om nooit meer iets van Radio Zwammerdam te missen. Deze uitzending wordt vanmiddag geüpload op alle podcastkanalen, zodat u hem nog kunt terugluisteren of kunt delen. Mijn naam is Thomas Verhagen, bedankt voor het luisteren naar Radio Zwammerdam en ik wens u een hele fijne zondag.